En dan ziet ze dat hij bijna op de grote putdeksel staat achter het kerkje. Opnieuw klinkt er een luid gebulder uit de put. Langzaam opent het deksel van de put zich. En een heel zacht muziekje lijkt uit de put te ontsnappen. Blijkbaar lokt het monster de kinderen in het holst van de nacht met een muziekje naar het water, om ze dan te grijpen.
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Het is dinsdag 20 februari en jij zit, ligt, loopt, fietst, rijdt, jogt, sport. En je bent weer klaar voor een nieuwe aflevering van Horhor. En daar is die. Daar ben ik, daar ben jij. Hier is de aflevering. Leuk dat je weer luistert naar alweer de, 25ste aflevering van Horhor. Er is weer van alles gebeurd. Ik vind het heel leuk, want ik moet niet zeggen dat het gewoon wordt, maar het is wel echt leuk dat er elke keer weer iets gebeurt. Dan denk ik, daar gaat het ook goed. Hé, daar gaat het ook goed. Hé, weer een nieuwe volger. Hé, iemand deelt me weer. Dat is lachen, om het even plat te zeggen. Afgelopen week stond ik ineens op nummer 1 van Nederland in de categorie fictie of drama. Een van de twee. Ik geloof dat drama dan weer onder fictie valt. Nou ja, ingewikkeld verhaal. Maar ik stond op nummer 1 in Nederland en op nummer 2 in België, in de Apple Podcast omgeving. Dus dat was lachen. Ik ben al een tijdje uit de Spotify top. Hoe en waarom, weet ik niet precies, vind ik jammer. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat de snelheid waarmee je groeit. Ik kreeg natuurlijk in één keer heel veel extra luisteraars en dat heeft me waarschijnlijk in die top gebracht. En dat is misschien nu bij Apple wel hetzelfde verhaal. Maar nummer 1, dat is nogal een dingetje. Heel leuk, heel leuk. Dan wil ik nog even wat zeggen over de polls. Ik ben een beetje gaan onderzoeken van hoe maak ik polls en zo. Er was trouwens iemand die mij daarmee zou gaan helpen, maar die heb ik niet meer gesproken. Too bad. Maar ik heb het zelf uitgevonden, dus dat is dan weer goed. Ik heb een poll gezet op mijn aflevering Aan een Zijden Draadje in Spotify. En daar hadden geloof ik 8 mensen gereageerd of zo over de intromuziek. Wil je nou de oude intromuziek van de eerste volgens mij 15, 16, 17 afleveringen? Of wil je de nieuwe intromuziek liever horen die ik ook bijvoorbeeld in deze aflevering gebruik? Of, want ik had er nog een optie aan toegevoegd, vind je het tof als ik nog een nieuwe maak? Want ik had namelijk één iemand gehoord over de chat op Insta van, ik vind je nieuwe echt super vet en ik wil je eigenlijk vragen, wil je er ook een langere versie van maken? Nou, dat is een heel groot compliment natuurlijk. Ik wil ook een nieuwe maken, vind ik ook leuk. Als je nou zegt van, maar van 1 naar 2, dat was een vette stap. Misschien kun je er nog wel iets coolers van maken. Ik wil best nog een keertje gaan zitten om te kijken of ik nog wat coolers kan maken. Maar laat het me even weten. Dus ik denk, gezien ik vanavond of vanmiddag de poll op Insta heb gezet en nu al meer reacties heb op Insta dan op Spotify, dat ik eventjes Insta moet gaan aanhouden als mijn plek waar ik polls plaats. Dus bij deze, wil je invloed hebben op welke intromuziek, ga even naar Instagram, vul even de poll in en dan gaan we die aanhouden. Dus die van Spotify, die schrap ik eventjes. Is wel lullig, want Spotify die liep voor op, we willen de originele intro. En Instagram die gaat nu in één dag al naar 75% zegt de nieuwe intro. Dus ja, dat is ergens een beetje oneerlijk. Maar ja, hoe meer stemmen, hoe nauwkeuriger eigenlijk dan de wens. Dan is het niet meer één poppetje wie het verschil maakt, maar dan is er een grotere groep wie het verschil maakt. Dus ben jij nou een van die mensen die hem heeft ingevuld op Spotify en denk je, oh nee, nu gaat mijn stem verloren. Nee, geen probleem. Vul hem gewoon nog een keertje in, maar dan op Insta. Dan hou ik die gewoon aan. Verder loopt er natuurlijk nog wat met de naam voor mijn alter ego. Ik heb op Insta wat plaatjes gepost. Volg je me nou niet op Insta, ga dat gewoon even doen. Want dan krijg je dit soort dingen ook mee. Dat is leuk. Ik wil een alter ego tot leven gaan roepen op een bepaalde manier. En daarvoor heeft hij een naam nodig. Natuurlijk niemand beter dan jullie om te bedenken wat die naam moet zijn. Ik heb al een aantal inzendingen, zitten wat hele leuke tussen. Kom jij straks met die naam, die spark, hè? Om in de Frankenstein termen te blijven, hè? Die bliksemschicht geeft om hem tot leven te wekken. Super tof. Ik ga van de inzendingen waar ik me meest zelf in kan vinden, ga ik ook nog even een polletje maken, zodat jullie daar ook weer invloed op hebben. Dat is gewoon leuk. En dan was er nog een bijzonder moment, want ik ging eens kijken op Podimo, die eigenlijk dan weer soort van apart, waar ik apart upload. En ik zag ineens dat ik daar statistiek kon bekijken en ik kwam erachter dat na een jaar lang keihard bikkelen, zweten, bloed, zweet en tranen, zweet in mijn naten, roep al die termen maar, heb ik geld verdiend. Ik meen €65 of zo, dus het stelt niet veel voor een jaar hard werken. Maar dat is het eerste platform wat zegt dat zij mij geld verschuldigd zijn. Hartstikke tof. Dan zou je zeggen, oh, dan kan je dat investeren nu. En dat zou ik heel graag willen. Maar ik mag het pas claimen als ik ook echt €100 heb verdiend. Dus ik heb er nog steeds geen ene bal aan. Maar het is wel leuk om te zien dat ik daadwerkelijk geld waard begin te worden met hetgeen wat ik doe. Ondanks dat ik overal gratis te beluisteren ben, geen abonnementen, geen rare dingen. Ik ben echt maximaal toegankelijk voor mensen die er geen geld aan uit willen geven. En kennelijk heb ik toch met centjes, beetje bij beetje, iets verdiend. En dat is vet lachen. Dus heb jij nou een abonnement op Podimo en heb je een abonnement op Spotify? Dan help je mij door op Podimo te luisteren, want dan lever je me at the end een beetje geld op. Een paar centen, maar ja, als iedereen dat doet, leuk. Dan kan ik hem misschien op een gegeven moment ook echt een keertje claimen. Ik heb inmiddels wel veel meer geïnvesteerd natuurlijk dan die ongeveer €65. En ik heb afgelopen week weer een nieuwe investering gedaan. Maar dat blijft nog even geheim. Daar gaan jullie binnenkort wel wat van zien, denk ik. Nou, het is een wat lange intro, maar ik heb gewoon heel veel te vertellen. En ik ben gewoon heel enthousiast. En laten we wel wezen, een podcast is nou eenmaal een platform waarop jij en ik ook een beetje us-time nodig hebben, snap je? Dus ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat fijn vinden. Vind je het nou niet fijn? Sla het lekker over. Ga gewoon direct door naar het verhaal. Maakt niet uit wat je wil. Dus, dit is even onze tijd geweest. Hebben we straks aan het eind van het verhaal weer. Ik zit hier als een klein kind om mijn eigen grappen te lachen. Dat is heel raar, maar ik wilde wat zeggen, heel stom. Ik wilde zeggen, vind je nou de us-time leuker dan het verhaal? Sla dan het hele verhaal over en ga gewoon weer naar de us-time aan het eind van het verhaal. Maar dat is natuurlijk onzin. Het verhaal van vandaag. Verzoekje voor Els. Voor Els geschreven. Het betreft de bullebak, een oud-Hollands volksverhaal. De bullebak zou een wezen zijn wat vooral in Amsterdam heel erg bekend is. Daar is ook een brug vernoemd naar de bullebak. Een wezen zijn wat zich in het water schuilhoudt en als kinderen te dicht bij het water komen, grijpt hij die kinderen en sleurt hij die de diepte in. Nou, dat is natuurlijk een volksverhaal wat vroeger is bedacht om kinderen die niet konden zwemmen bij het water weg te houden. In Beltschutsloot, een klein dorpje in de buurt van Giethoorn, is dit ook een bekend volksverhaal, omdat er heel veel water door het dorp loopt. Els heeft altijd gedacht dat het puur bedacht was om kinderen af te schrikken, maar misschien is er toch meer waar aan dit verhaal dan ze vooraf had gedacht. Geniet van het 25e verhaal, De Bullebak. Els gooit haar laatste slok wijn achterover. Ik moet nu echt gaan, zegt ze met tegenzin. Ze hoeft niet heel vroeg op morgen, maar het is al voorbij middernacht en het is slecht weer. Ze moet nog een stuk van ongeveer een kwartier lopen voor ze thuis is en het lijkt alsof de regen even is gestopt. Gelukkig neemt Annelie het haar niet kwalijk. De twee nemen afscheid en Els stopt gauw nog het boek die ze van Annelie mag lenen in haar tas. En dan trekt ze haar jas aan om de storm in te stappen. Het is al dagen slecht weer. En vandaag stormt het al de hele dag. De koude nevel die op de harde wind door de lucht jaagt, slaat in haar gezicht zodra ze de deur uitstapt. De straten zijn leeg en het enige aanwezige geluid is dat van de storm die zich een weg baant door de donkere straten. Els is opgegroeid in Beltschutsloot. En ze kent ongeveer iedereen in het dorp. Het is voor haar dan ook niet erg spannend om in het holst van de nacht over straat te gaan. Het is een waterrijk gebied en veel van de stolpen van het dorp staan op nog geen 20 meter van het water van de Schutsloot af, die het dorp met zijn vertakkingen in stukken verdeelt. Els houdt haar tas stevig vast als ze van de Noorderweg linksaf de kerklaan inslaat en pal tegen de wind inloopt. Het gefluit van de wind die langs de randen van de kleine ophaalbrug snijdt, is harder dan Els in tijden heeft gehoord. Het is echt noodweer. Het water van de Schutsloot slaat tegen de kanten als Els de brug opstapt. Het is 2:00. Els kijkt op naar het kleine torentje waar de bel van de kerk in hangt. De windhaan op de punt draait als een bezetene in het rond. En dan hoort ze een geluid dat ze nooit eerder heeft gehoord. Een diep, bulderend geluid komt van vlak achter haar, onder de brug. Geschrokken kijkt Els in het water. Het is een slecht te plaatsen geluid en het lijkt ook direct weer gestopt. Vast de wind die op een rare manier in een of andere hoek blaast, denkt ze als ze haar weg vervolgt. Als Els nog geen 100 meter verder is, loopt ze net voorbij het kerkje en klinkt het geluid opnieuw. Maar nu dichterbij. Els draait zich om en kijkt achter zich, maar er is niets te zien. Even staart ze door de donkere lege straat. Die put. Els' blik is op de grote ronde putdeksel gevallen die midden in de straat zit. Kwam het geluid uit de put? Waarschijnlijk komt de wind ergens het riool in en veroorzaakt dat een soort grote klankkast onder het dorp. Zou er een leiding in de sloot eindigen? Komt daar de wind misschien naar binnen, nu het water zo wild golft? In gedachten verzonken kijkt Els richting de kleine ophaalbrug, waar ze zojuist overheen is gelopen. En dan ineens ziet ze twee felrode ogen die over de waterkant naar haar staren. Haar haren gaan overeind staan. Met een ruk draait ze zich om en als een bang kind rent ze naar huis. Als ze thuis in bed ligt, kan ze de slaap niet vatten. Wat was dat? Waren het echt twee ogen? En dat geluid? Zal dat dan toch iets met die ogen te maken hebben gehad? Els pijnigt haar hersens om met een logische verklaring te komen. Maar die is er niet. Ze kan maar één verklaring bedenken, maar dat is toch gewoon een fabeltje om de kinderen uit het dorp bij het water weg te houden? Toen ze nog klein was, vertelde haar ouders haar over de bullebak. Omdat het dorp om de Schutsloot is gebouwd, waren de mensen vroeger doodsbang dat hun kinderen in de sloot zouden vallen en verdrinken. Daarom bedachten ze een verhaal over een monster dat in de Schutsloot leefde en onoplettende kinderen die te vlak langs het water liepen aan de enkels greep en naar de bodem van het water sleepte. De grootste onzin natuurlijk, maar omdat het verhaal er vroeger zo vaak is verteld, kan Els het idee maar moeilijk loslaten. De volgende morgen is het weer opgeknapt. De wind is gaan liggen en het enige spoor van de hevige regenval zijn de natte straten. Met een kopje koffie in de hand kijkt Els uit het raam. Ze ziet hoe een groepje kinderen langs het huis rent. Een glimlach verschijnt op haar gezicht. De kinderen uit de buurt zijn er vandaag vroeg bij. Waarschijnlijk zijn ze ook gewoon blij dat de storm weer is gaan liggen en dat ze weer lekker buiten kunnen spelen. Als ze haar laatste slok neemt, ziet ze een politieauto voorbij rijden. Dat is vreemd, denkt ze bij zichzelf. Er zit geen politiebureau op het dorp en de snelheid van de auto maakt dat het lijkt alsof hij in de buurt moet zijn. Langzaam rijdt de auto verderop de bocht om, het dorp in. Els ziet hoe er meer mensen in dezelfde richting het dorp inlopen. Nu wordt ze toch wel heel benieuwd. Als het hele dorp leeg loopt, dan is er vast iets ergs gebeurd. Zo snel ze kan, trekt ze haar schoenen en jas aan. Als ze even later de kerklaan inloopt, ziet ze dat het hele dorp zich tussen de kerk en de buurtsuper heeft verzameld. Er staan 2 politieauto's met de zwaailampen aan en het gebied rond de ophaalbrug is met rood-wit lint afgezet. In een drafje snelt Els zich naar de menigte en wurmt ze zich zo dicht mogelijk naar het lint toe om te zien wat er daar gaande is. Als ze ziet wat er zich achter het lint afspeelt, draait haar maag om. Een klein meisje van 1 jaar of 6 wordt lijkbleek uit het water op de kant getrokken. Haar roze pyjama met rode hartjes is volledig doorweekt en ze vertoont geen enkel teken van leven. Els, klinkt er achter haar. Het is Annelie. Met tranen in haar ogen omhelst ze haar beste vriendin. Wat vreselijk, snikt ze. Els knuffelt haar terug, maar is zelf nog volledig lam geslagen van het tafereel. Wat is er gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Stamelt ze. Annelie trekt haar schouders op en laat deze verslagen weer vallen.
Ik heb geen idee. Ze denken dat ze heeft geslaapwandeld en per ongeluk in het water is beland.
Els staart beduusd voor zich uit. Ann, we moeten praten. Els neemt haar vriendin mee naar haar huis en ze zet nog een bak koffie.
Wat is er nou ineens? Weet je wat er is gebeurd? Heb je het misschien gezien gisternacht?
Annelie loopt gespannen om Els heen, terwijl Els een kop koffie inschenkt en deze op tafel zet.
Ga even zitten, zegt ze dan.
Annelie neemt plaats en kijkt Els verwachtingsvol aan.
Weet je nog, dat verhaal wat ons vroeger werd verteld, begint ze, over dat monster wat onoplettende kinderen in de sloot trekt.
Annelie fronst haar wenkbrauwen.
De bullebak?
Els knikt.
Ik weet dat het gek klinkt, maar ik hoorde gisteren nacht iets vreemds. Precies op die plek waar dat meisje is gevonden.
Annelie neemt een slok van haar koffie.
Je maakt een grapje, toch?
Els schudt haar hoofd.
Nee, ik hoorde het echt. Het kwam onder de brug vandaan. Het was een soort... Ja, hoe noem je zo'n geluid?
Gebulder? Vult Annelie aan.
Ja, precies dat, reageert Els. En later, toen ik nog eens omkeek richting de brug...
Annelie kijkt haar opnieuw vol verwachting aan.
Toen? Ik zag 2 felrode lichtgevende ogen aan de waterkant naast de brug.
Annelie ziet dat Els het moeilijk heeft om dit verhaal te vertellen en probeert haar gerust te stellen.
Kan het niet iets anders zijn geweest? Misschien een achterlicht van een fiets of een auto misschien? Of misschien een weerspiegeling daarvan?
Even denkt Els na.
Nee, het waren onmiskenbaar 2 rode ogen. Ze keken me recht aan. En onmiddellijk overviel me een vreselijke angst. Ik ben weggerend. Misschien had ik iets voor dat meisje kunnen doen. Misschien had ik het weg kunnen jagen. Misschien...
Annelie valt daar in de reden.
Els, jij kon hier niets aan doen. Als ik dat had gezien, was ik ook weggerend. En ik geef het liever niet toe, maar... Dit lijkt wel heel erg op de bullebak, ja.
Ook Annelie is opgegroeid met de verhalen van de bullebak. Haar oma zou hem ooit hebben gezien en zou jaren hebben gewijd aan het onderzoeken van het fenomeen. De dames wisselen alle kennis met elkaar uit die zij over het wezen hebben en al snel blijkt dat Annelie dit wezen nog serieuzer neemt dan Els dat doet. Ze vertelt dat de bullebak een bekend fenomeen is op meerdere plaatsen in Nederland. De meest bekende verhalen komen uit Amsterdam, waar zelfs een brug aan het eind van de Bloemgracht naar het wezen is vernoemd. De verhalen hebben allemaal dezelfde strekking. Een wezen dat onoplettende kinderen in het water trekt. De beschrijving wisselt. Soms is het wezen slijmerig als een moeras- of rioolmonster. Soms is het een soort geest en soms is het zelfs een menselijk figuur met een hele grote neus om een of andere reden. De naam is honderden jaren oud. In de 17e en 18e eeuw was het de schrik van de stad. De naam kwam voort uit twee woorden. Bulle, wat voor bulderen staat, en bak, wat een verbastering is van het woord bakkes of muil. Samengevat betekent de naam dus bulderende muil. En dat zou betekenen dat dit wezen dus enorm kan brullen. Ken je dat liedje niet? Vraagt Annelie verbaasd. Welk liedje? Annelie pakt haar telefoon. Over de bullebak, zegt ze dan. En ze zoekt het filmpje op YouTube. Een oud filmpje in zwart-wit begint te spelen. Het lied beschrijft een gezin waarvan de kinderen bang zijn voor de bullebak. De moeder van het gezin omschrijft het wezen. De dames lachen een beetje bij het zien van het filmpje, maar als het liedje afloopt, valt Els stil. Waar speelt dit zich af? Vraagt ze dan. Geen idee, reageert Annelie. Hoezo? Nee, laat maar, vervolgt ze dan. We zijn ook eigenlijk wel gek ook, hè, lacht ze. Twee volwassen vrouwen die als kleine kinderen bang voor de bullebak aan de keukentafel zitten met een bakkie koffie. Annelie en Els beginnen nu beide te lachen. Als ze beide de ellende van zich af hebben gepraat, vertrekt Annelie weer naar huis. In de hieropvolgende dagen gebeuren er verder geen gekke dingen meer in het dorp. De politie houdt het bij een ongeluk. Langzaam maar zeker hervat het grootste deel van de mensen gewoon hun dagelijks leven. Nog geen week na het incident lijkt het alsof het oude volksverhaal weer volledig is gereanimeerd. De kinderen in het dorp zijn ineens als de dood voor de schutsloot en de brug en het hele dorp heeft het over het monster dat honderden jaren geleden is verzonnen. Het is niet gek dat zoiets gebeurt. Dit verhaal zou zijn verzonnen om kinderen bij het water weg te houden en heeft altijd goed gewerkt. Na een incident als deze komt het de ouders in het dorp wel goed uit dat er al een verhaal bestaat om hun kinderen uit de buurt van het water te houden. De kinderen vandaag de dag zijn een stuk minder goedgelovig dan vroeger en ze trekken zich er dan ook weinig van aan overdag. Maar de bezorgde ouders zetten alles op alles om hun kinderen na zonsondergang binnen te houden. En dat lijkt naar ieders vreugde goed te lukken. Els en Annelie hebben het de laatste tijd vaak over de bullebak. En beide beginnen ze ondanks hun gezond verstand toch behoorlijk overtuigd te raken van het bestaan van dit wezen. De rode ogen, het meisje dat in het water is gevonden, het gebulder tijdens stormachtig weer. Alles lijkt erop te duiden dat het de bullebak moet zijn. Of de bullebak dan daadwerkelijk een monster is of iets anders, dat is niet helemaal duidelijk, maar er zijn zoveel gelijkenissen, het kan geen toeval zijn. Els slaapt inmiddels al een tijdje erg slecht. Ze kan het beeld van het meisje en de vuurrode ogen maar niet loslaten. Steeds heeft ze dezelfde nachtmerrie. Ze loopt over de lege kerklaan in het dorp als het ineens pikdonker wordt. De wind zet hevig aan en het begint te regenen. Ze moet over de kleine ophaalbrug, maar ze durft niet. Als bevroren staat ze stil op een meter van de brug, terwijl haar hele lijf zeiknat wordt door de regen. Als ze dan omlaag kijkt naar haar kleren, ziet ze dat ze een roze pyjama draagt, met rode hartjes. En dat haar handen lijkbleek en verrimpeld zijn, alsof ze te lang in bad heeft gelegen. Zodra ze opkijkt, ziet ze de twee rode ogen over de waterkant naar haar gluren. Als ze zich omdraait om weg te rennen,
hoort ze het gebulder achter zich, dat steeds luider wordt. Ze rent zo hard als ze kan, maar ze komt slechts centimeters vooruit. Dan voelt ze twee enorme handen om haar enkel en wordt ze wakker. Els zit rechtop in haar bed. Pokkennachtmerrie, zegt ze zachtjes tegen zichzelf. Ze zit onder het angstzweet. Haar matras is zeiknat. Zuchtend stapt ze uit bed om het bed te verschonen. Het is weer flink aan het stormen buiten. Sinds die nacht wordt Els altijd een beetje onrustig van slecht weer, zeker als het buiten donker is. Maar binnen is ze in ieder geval veilig. Als ze het bed heeft verschoond, even een quick wash met een washandje heeft gedaan en een schone pyjama heeft aangetrokken, stapt ze het bed weer in. Ze klikt haar nachtlampje uit en sluit haar ogen. Onrustig draait ze zich een keer of zes om en dan opent ze haar ogen weer en kijkt ze naar de rode cijfertjes op haar wekkerradio. Het is bijna 2 uur en ze is klaar wakker. Dit heeft geen zin, denkt ze bij zichzelf en ze stapt uit bed. Even beneden een serietje aan, dan valt ze vast snel in slaap, denkt ze. Als ze eenmaal beneden is, ziet ze dat het gordijn in de keuken nog niet goed dicht is. Ze loopt de keuken in en pakt het gordijntje vast. En dan ziet ze iemand op straat lopen. Ze knijpt met haar ogen. Is dat een kind? Dit moet een droom zijn. Els wrijft een paar keer goed in haar ogen. Nee, er loopt daar echt een jongetje van 1 jaar of 10. Els pakt haar telefoon en belt direct de politie.
112 alarmcentrale, brandweer, ambulance of politie?
Politie, roept ze dan. En de ambulance. Als dit fout gaat, kan ze maar beter voorbereid zijn.
Wat is uw noodgeval?
Er loopt een jongetje van 1 jaar of 10 over straat.
En wat doet dat jongetje verder?
Ja, niets.
Jongetjes van 10 horen inderdaad niet op straat rond deze tijd. Heeft u hem al aangesproken?
Nee.
Kunt u hem vragen waar hij woont en hem mogelijk terug naar zijn huis brengen?
Stel niet van die domme vragen, reageert Els fel. Het is de bullebak. Hij gaat het kind iets aandoen. Dan wordt het stil aan de andere kant van de lijn.
Mevrouw, gebruikt u misschien sterke medicatie op dit moment?
Nee, ik probeer het leven van een kind te redden.
Waar bevindt u zich?
Els noemt haar straat en huisnummer.
In welke stad?
Een dorp, Beltschutsloot, antwoordt ze dan. En opnieuw wordt het stil.
Oh, nu begrijp ik het. Daar is dat meisje laatst verdronken. Mevrouw, maakt u zich geen zorgen. Ik begrijp dat het moeilijk is om zoiets te verwerken. Ik stuur een wijkagent naar uw adres. Hij kan u vast helpen te kalmeren.
Ik hoef niet te kalmeren, roept Els gefrustreerd.
Hij is er over ongeveer 1 uurtje,
zegt de man aan de andere kant van de lijn. En kort daarna verbreekt hij de verbinding. Met een mond vol tanden staart Els naar een mobiel. Ongelooflijk. Hoe kan de politie haar zo aan haar lot overlaten? Zeker naar wat er is gebeurd. Ze belt Annalie. Neem op. Neem op, mompelt ze tegen zichzelf.
Els?
Klinkt er aan de andere kant van de lijn.
Waarom bel je? Het is midden in de nacht.
Els vertelt meteen wat haar zojuist is overkomen en hoe de politie haar aan haar lot heeft overgelaten. En dan hoort ze hoe ook Annalie haar gordijn opzij trekt.
Storm,
zegt ze dan.
Het is de bullebak, hè?
Een rilling loopt over Els zijn lijf. Ze wist het al, maar nu Annalie het zegt, wordt het ineens wel heel echt.
En nu, wat kunnen we doen? Vraagt Els bang.
We moeten hem stoppen,
antwoordt Annalie.
Hoe kan ik nou een reus met scherpe tanden en grote handen stoppen?
Reageert Els in paniek.
Ga achter het jongetje aan en stop hem,
reageert Annalie. En ze heeft gelijk. Els kan misschien de bullebak niet stoppen, maar ze kan wel zorgen dat het jongetje niet bij de sloot komt. Zo snel ze kan trekt ze haar jas en schoenen aan en vliegt ze de straat op. Ze heeft nog steeds Annalie aan de lijn, die aan haar kant hetzelfde doet. Els trekt een sprintje naar de kerklaan en al snel ziet ze hoe het jongetje schokkend de kleine ophaalbrug afloopt.
Hey,
roept ze,
stop!
Maar het jongetje reageert niet. Het jongetje blijft doorlopen en komt dichter en dichter bij de brug.
Het is de bullebak,
roept ze dan bang. Ineens gaat de wind liggen en het jongetje blijft vlak bij de kerk stilstaan.
De bullebak heeft het op je gemunt. Ga niet naar het water,
roept ze dan. En dan ziet ze dat hij bijna op de grote putdeksel staat achter het kerkje. Opnieuw klinkt er een luid gebulder uit de put. Langzaam opent het deksel van de put zich. En een heel zacht muziekje lijkt uit de put te ontsnappen. Blijkbaar lokt het monster de kinderen in het holst van de nacht met een muziekje naar het water, om ze dan te grijpen. Els begint in een stevige pas naar het jongetje toe te lopen.
Pas op,
roept ze.
Ga weg bij die put.
Als ze dichterbij komt, wordt het muziekje duidelijker hoorbaar. Het is het muziekje wat Annalia had laten horen. Maar dan steeds hetzelfde stukje. De bullebak komt naderbij. Moeder bent zo bang voor de bullebak. Dan verschijnen de rode ogen in de put. Zie je wel, hij is ooit in deze put beland. Net als in het liedje. De bullebak gaat het jongetje grijpen. Els trekt een sprint. Ze is doodsbang, maar die jongen mag niets overkomen. Als ze dichtbij genoeg is, duikt ze op het jongetje, die samen met haar op de natte straat landt. De jongen komt uit zijn trance en kijkt Els geschrokken aan. Even denkt hij waarschijnlijk dat Els hem iets aan probeert te doen, maar al snel ziet ook hij de rode ogen in de put. Het liedje blijft maar spelen. Ze moeten hier weg. Maar ze liggen nu tussen de put, waar het wezen langzaam uit komt kruipen, en de ophaalbrug. Geen van deze twee opties lijkt een veilige keus. En dan horen ze ineens iemand roepen van achter de ophaalbrug.
Je moet niet bang voor hem zijn.
Het is Annalie.
Dat liedje. Niemand is meer bang voor de bullebak. Zing het.
Ineens stopt het muziekje dat in de put te horen was. Als Els haar blik weer voor zich richt, ziet ze niets meer in de put. Verbaasd staat ze op en staart ze naar het donkere gat waar ze eerder nog de rood gloeiende ogen had gezien. Ze slaakt een opgeluchte zucht. Maar dan ziet ze dat de jongen is verdwenen. Ze kijkt gespannen om zich heen. Hij ligt niet meer op de grond. En dan ziet ze hem. Hij loopt weer in een soort trance op de schutsloot af. In de verte lijkt ze het muziekje weer te horen. Alsof het de jongen van punt tot punt leidt om uiteindelijk in het water te belanden. Wat een laf wezen. Het durft niet eens op straat te komen. Els trekt opnieuw een sprint en ziet hoe Annalie aan de andere kant van de brug als bevoren toekijkt.
Help dan,
roept Els terwijl ze zich zo snel mogelijk naar de jongen begeeft. En dan ziet ze de jongen als een plank over de rand van de brug kukelen. Als Els op de brug staat, ziet ze hoe zijn roerloze lijf met het gezicht naar beneden in het water drijft. Ze moet iets doen. Ze kijkt nog eens richting Annalie. Ze staat er nog steeds stokstijf in de regen. En ze lijkt te zingen.
Sta daar niet zo. Help me,
roept Els nog eens. Zonder verder nog na te denken springt Els in het water. Ineens trekt de wind weer flink aan en het water begint wild te golven. De golven zijn zo hoog dat ze nauwelijks de jongen in het oog kan houden. Met alle kracht zwemt ze tegen de golf in. En net voor ze de jongen beet kan pakken, verdwijnt hij met een ruk onder water.
Nee,
schreeuwt Els. En direct duikt ze onder water. Het is stikdonker onder water en de sloot is verbazingwekkend diep. Ze slaagt er niet in om de bodem te bereiken en ze zwemt paniekerig rond onder het wateroppervlak in de hoop dat ze per ongeluk de jongen vindt. En dan voelt ze iets. Eerst denkt ze dat het de jongen is, maar het voelt glibberig, als een soort dikke wurm of paling. Geschrokken laat ze het slijmerige ding los en steekt haar hoofd boven het water uit. Vlak voor zich ziet ze net onder het wateroppervlak twee rode lichtjes. Langzaam drijven de twee lichtjes naar boven en al snel verschijnen de twee rode ogen van de bullebak. Een kale, gladde kop met puntige orkachtige oren komt steeds verder boven water. Op het gezicht van het wezen zitten een aantal kleine uitsteeksels die doen denken aan de ogen van een slak. En onder de kaak van het wezen hangen twee dikke, gladde tentakels in het water. Zijn muil is gevuld met scherpe tanden en het wezen heeft net als in het liedje een behoorlijk prominente neus. Het wezen komt langzaam dichter bij Els, terwijl zij angstig achteruit zwemt, terwijl ze het wezen niet uit het oog verliest. Het wezen spert zijn bek wijd open en het gebulder klinkt luider dan ooit tevoren. Els is ten einde raad en blijft achteruit zwemmen. Als ze onder de brug zwemt, komen de enorme klauwen van het wezen uit het water. En dan bevriest het wezen. Op de brug staat Annelie. Ze zingt zo hard ze kan.
Niemand is meer bang van de bullebak, bang van de bullebak, bang van de bullebak.
De bullebak kijkt eerst verbaasd naar Annelie. En dan kijkt hij weer met een gulzige blik naar Els. Er zit maar één ding op. Met een trillende stem zingt ze mee.
Niemand is meer bang voor de bullebak, bang van de bullebak, bang van de bullebak. Niemand is meer bang van de bullebak.
Het wezen lijkt hier niet op berekend en bevriest opnieuw. En dan spreekt Els de laatste woorden van het liedje uit. Niemand is meer bang voor de bullebak, het is met hem gedaan. Ongelooflijk genoeg laat het wezen zich langzaam weer onder water zakken. Langzaam verdwijnen de twee rode lichtjes in de diepte. En niet veel later drijft het jongetje weer naar het wateroppervlak. Spontaan stopt de regen en gaat de wind opnieuw liggen. Annelie snelt zich naar de kant van het water en helpt Els om het jongetje op de kant te trekken. Annelie belt het alarmnummer en Els begint met reanimeren. Al snel komt er een golf van slootwater uit de mond van het jongetje en begint hij naar adem te happen. Els en Annelie worden uitgeroepen tot helden van Beltschutsloot. Maar binnen een jaar tijd verhuizen beide dames. Ze kunnen zich niet meer normaal door het dorp verplaatsen. Niet omdat iedereen een handtekening wil of dat de fans overal op de loer liggen of iets dergelijks, maar omdat ze als de dood zijn voor het water en het wezen wat zich daar nog steeds bevindt.
En heb jij het hele verhaal geskipt omdat je toe was aan Ustijn? Nou, moet je niet doen. Ga maar weer terug. Ga het verhaal maar luisteren. Dat is een veel beter plan. De Ustijn aan het eind van het verhaal zal ik wel even iets korter houden. Sorry voor het uitgebreide gesprek. Laat me anders even weten als je het heel leuk vindt dat ik dat wel doe. Want dan doe ik dat gewoon wel of zoiets. Even kijken. Wat wilde ik nog vertellen? Nou, de bullebak. Hè? Misschien toch iets echter dan alleen een volksverhaal? Ik kan me wel voorstellen als je dit meemaakt dat je liever niet meer in zo'n dorp woont. Het lijkt er wel op dat de bullebak zich alleen op kinderen richt, zoals het verhaal ook vertelt. Maar ja, hij kwam ook wel akelig dicht bij Els, dus je weet het maar nooit. Dan nog even credits voor het liedje. Dat is een liedje van Ja Zuster, Nee Zuster. Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt met copyright. Dus ik heb ook maar hele kleine stukjes gebruikt. Maar ik denk, ik zal het gewoon benoemen. Misschien bepaalt dat dan weer dat ik daar geen gedoe mee krijg of zo. En anders kan ik hem er altijd achteraf uithalen. Dan ga ik het zelf wel zingen of zo. Dus, heb jij nou ook een verzoek voor een verhaal? Doe dat verzoek dan even. Stuur me eventjes een berichtje via Instagram. En als ik wat in jouw idee zie, dan ja, ga ik gewoon voor je schrijven. Zoals ik eerder al heb aangegeven, vind ik het leukst wat er is. Verzoekjes krijgen bij mij altijd voorrang, heb ik laatst besloten. Dus ik heb er nu al een stuk of 6 op de wachtlijst staan, want er kwamen aardig wat verzoekjes binnen. Een deel daarvan heb ik ook al geschreven. Over 2 weken hebben we ook weer een verzoek. En dat is het verzoek van Julia. Dus Julia, ben je nu aan het luisteren? Bereid je voor, ga lekker 2 weken lang zitten popelen op je verhaal wat er over 2 weken aankomt. Ik denk dat hij heel tof is geworden. Ik moet hem nog wel opnemen, maar het is geschreven. Als je nu nog een verzoekje hebt en die komt dan dus achteraan in die lijst, dan moet je dus rekenen. 6 voor jou wachtende en dan elke keer 2 weken. Dus dat duurt dan nog wel 12 weken. Dus wil je nou een verhaal aandragen, doe dat dan snel, want dan ben je ook sneller aan de beurt. En anders wordt die wachtrij steeds langer. Het wil nog wel eens voorkomen dat ik een verzoekje iets naar voren trek, omdat ik het beter bij de tijd vind passen, of omdat ik zo enthousiast ben over het resultaat dat ik denk, hé, die krijgt gewoon van mij voorrang, want dat vind ik tof. Dus pin me er niet te veel op vast. Maar als ik je een berichtje stuur van dan en dan ben je aan de beurt, of zoals nu dat ik in de podcast zeg, dan komt jouw verhaal, dan is dat ook zo. Dus daar kun je wel op rekenen. En ja, wil je nou een verzoekje doen over de Witte Wieven? Had Els ook gedaan. En met Els nog 3 mensen. De Witte Wieven komen er ook aan. Ik heb hem volgens mij gepland staan over een aflevering of 3, 4. Maar hij komt eraan. Ik zal me nog even moeten verdiepen. Want ik heb er wel vaker van gehoord. En ik denk dat ik hem voornamelijk ken van het Sinterklaasjournaal van een jaar of 6, 7 terug. Maar die komt er ook aan. Ga ik ook schrijven. Komt goed. Dan wil ik nog even terugkomen op mijn luistertip van van 2 weken terug. Als je het nog niet hebt gedaan, ga nog even een keertje luisteren naar de podcast Grafspraak. Het is echt heel leuk. Ik heb er inmiddels ook weer wat meer geleisterd. Die twee die hebben een superleuke dynamiek, Nicky en Jens. Jens is ook echt van de superflauwe grapjes. En ja, Nicky is dan het ultieme publiek wie er heel hard om lacht. Trouwens, ze doet zelf ook even hard mee af en toe. Dus ja, zoek je nou iets wat hierop lijkt. En dan met 2 mensen die er ook nog eens een lolletje om maken. Ja, dan is Grafspraak echt iets voor jou. Dus zoek het even op en laat me weten wat je ervan vond. Maar laat ook hun weten wat je ervan vond. En misschien ook wel laten weten dat je via mij bij hun terecht bent gekomen. Dat vinden ze waarschijnlijk ook wel leuk om te horen. Ja, dat was het. Stem nog eventjes op welke muziek je het liefst hoort. Volg me op Instagram, @horrorpod. Deel zoveel mogelijk in je stories, of voor wat voor andere kanalen. Gooi het vooral ook in grote fangroepen. Raad me ergens aan waar veel mensen met gelijke interesses het zien. Draag nog eventjes een creatieve, leuke, catchy, spannende, serieuze of minder serieuze naam aan voor mijn alter ego, die symbool staat voor de donkerste krochten van mijn menselijk brein. En ja, laten we er samen wat moois van maken. Ik ga niet mijn vaste zinnetje zeggen, waarvan jij, als jij 2 weken geleden hebt geluisterd en ongeveer alle 23 de afleveringen ervoor, die ga ik niet zeggen. En nu ook echt niet, behalve de punchline die ik altijd doe. Wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Tot over 2 weken.